Goedemiddag allen. We gaan beginnen met de voorzang. En we beginnen met de voorzang, zoals ik al zei, Johannes de Heer, nummertje 80. En daar zingen we van alle versen. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij. Vertroost mij nu. Alle versen. Het lied is 355 en ook daarvan zingen we alle versen. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. 355, alle versen. Thank you. het volgende lied is 69. Lied 69. En daar zingen we van de versen 1, 5 en 6. 1, 5 en 6. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, 1000 stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd. Goedemiddag allen gasten, broeders, zusters onder ons en die ook straks gaan meeluisteren aan de kerktelefoon de komende week. In het bijzonder willen we hartelijk welkom heten aan broeder Imo Reyes. Voor het eerst is hij hier in de Maranatha-gemeente. Misschien kent u hem, hij schrijft wel eens wat stukjes in het zoeklicht. En misschien kan je straks nog wat meer vertellen over jezelf. En we wensen je God zegen bij het brengen van het woord. Ook Louis weer bedankt voor de begeleiding. De volgende mededelingen. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Rennie Schoorstra. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Dinsdagmiddag 30 april is er ook weer de Bijbelstudie onder leiding van Bert van Twillet over het leven van Abraham. En de studie begint om 14:00. Dus dinsdagmiddag, 30 april. Donderdagavond, 2 mei, is er ook weer de Bijbelstudie gegeven door dominee Henk Schouten over het boek Openbaringen. En dat begint om 19:30. Beb van Beek mocht woensdag weer naar huis. En daar zijn Bettis en Beb heel dankbaar voor. Zij laten weten verrast te zijn voor het medeleven vanuit de Maranatha. En we moeten en willen jullie bedanken voor de bezoeken, de kaarten, de telefoontjes en de wensen die ze allemaal hebben gekregen. En zij is nu weer thuis. Mooi. Ja, fijn hè? Ja. Voorbeden willen we doen voor Israël en de gegijzelden en hun families en nabestaanden. We willen ook danken voor de geslaagde operatie van Berend Scholten. Dat de artsen de wijsheid hebben verkregen om de operatie op een juiste manier mochten verrichten. Daar is hij blij mee en wij uiteraard ook. Hij is weer in ons midden. Zo snel alweer. Mooi. Ook dat herstel is een dankpunt. Ook willen we voorbeden doen voor Joop Methorst. die woensdag per ambulance overgebracht is naar het ziekenhuis in Apeldoorn met een longontsteking en hij krijgt hiervoor antibiotica. Ook heeft hij last van slijmvorming, waarvoor hij weer botox spuiten krijgt. Laten wij Joop, maar ook Ria in onze gebeden gedenken, want ook voor Ria is het een zware weg. Want het is inmiddels al 1,5 jaar geleden dat hij werd getroffen door een herseninfarct. Ja. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. U kunt uw gaven doen in de collectebus bij de uitgang, van harte aanbevolen. Na de dienst is er de gelegenheid om elkaar zoals gebruikelijk elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie of thee. De bloemen gaan deze keer als een groet van de gemeente naar Nancy Hoogendam. Veel plezier ermee. Rest mij nog te zeggen u een gezegende dienst te wensen. En voordat we gaan beginnen met het openingslied, wil Berend Scholte graag nog een getuigenis geven. Dus Berend.
Ja, lieve mensen, ik wil graag zeggen hoe het gegaan is maandag. Het is heel wonderlijk gegaan. Ik ben gedragen op de vleugels van de arend, zeggen ze wel, van jullie gebeden. Want het is heel wonderlijk gegaan. Ik mocht om 11 uur, was ik in het ziekenhuis. Om 1 uur werd ik naar elkaar gebracht. En ik zal u wel vertellen, het is daar zo wonderlijk gegaan, want ik had in mijn knieholte had ik een kleine mandarijn. En dat kwam door de bloedvaten die niet naar de voet kon, maar die kwam allemaal daar terecht. En dat bleek dat het op knappen stond. Dus ja, op een zeker moment toen hebben ze me daar geopereerd. En het is heel wonderlijk gegaan. Ik heb mogen getuigen van koning Jezus. En wat er ook allemaal gebeurd is, dat is heel bijzonder geweest. Ook de zaalarts, die was christen. Ik heb hele fijne gesprekken daar gehad. En ik werd kort over 2 werd ik ongeveer naar boven gebracht weer. En om 5 uur mocht ik eten, omdat ik geen narcose had gehad. Ik was gewoon plaatselijk verdoofd. En dat was mijn voordeel, want ik kan helemaal niet tegen die narcose. Dus vandaar. En de zaalarts die kwam, was christenbroeder. Hebben we hele fijne gesprekken gehad. En na het eten mocht ik alweer uit bed. En ik heb s'avonds nog even 2 kilometer gelopen door de gangen. Dus ja, dat was heerlijk gewoon. Maar dan kom je op een zeker moment, kom je bij iemand langs en er zit een mevrouw. En heel wonderlijk ook. Ik zeg, bent u ook patiënt? Ze zegt, nee, ze zegt, mijn dochter ligt hier. Ze zegt, en die is geholpen en die heeft een stoma gekregen. Ik zeg, kunnen we samen even doorpraten? Oh, ze zegt, dat vind ik leuk. Dus ik ben bij haar gaan zitten. Ze bleek bij de Jehovah getuige te zijn. Dus ik mocht getuigen van koning Jezus. En ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, en dat is ook mijn gebedspunt, ook voor haar, maar ook voor haar dochter. Zeg, bedankt.
Dank Berend voor de getuigenis. Daar worden we allemaal weer door bemoedigd. Door het werk van Jezus Christus. Wat zeg je? Oké. Het openingslied is 114. Johannes de Heer 114. En daar zingen we van versen 1 en 2. En na Votum groet de versen 3 en 4. 114, 1 en 2 en na Votum groet 3 en 4. Er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht, waar vreugde al ons leed verbandt.
willen stil worden voor het aangezicht van de Heere God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere onze God, die hemel en aarde heeft gemaakt en trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Daarom zij ons genade en vrede van God onze Vader in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, in het werk van de Heilige Geest. Amen. We zingen de... Ja. Broeders en zusters, ik neem even een slokje aan. Ik heb Leo van Stam al verteld dat ik wat last had van mijn stem, maar ik heb ook wat last van mijn blaas, dus daarom moest ik er even uit. Even iets over mezelf. Ik ben hier nooit geweest en was blij verrast dat er een groep mensen samenkomt zondagmiddag om de Maranatha-boodschap te horen. Heel bijzonder, vind ik. Ik draag ook bij aan het zoeklicht. Het laatste artikel dat ik schreef, dat ging over: eens breekt in mij het zilveren koord. Ik weet nog dat ik in Hinderlopen moest spreken over Prediker 12. En ik had eigenlijk wel Prediker globaal gelezen, als student, maar nog nooit zo indringend mee bezig gehouden met Prediker 12. En daar staat het dan echt: eens breekt in mij het zilveren koord. En er staan al meer beelden. En het gaat over de aftakeling van het lichaam. Maar wat ook aftakelt, ik merk het ook, ik ben 74 geworden deze week. Dus ik heb last van PHPD, pijntje daar. Maar er zullen meer mensen last van hebben, PHPD. Maar dat geeft niet. Ik houd het vooruitzicht op het vaderhuis met de vele woningen. En daar is alles volmaakt. Prachtig. En dat houden we ons voor ogen. Ik ben altijd... voorgaan geweest, maar ook een tijd lang docent aan het Baptistenseminarium. En ook een tijd lang rector van het seminarium. En ik ben in 2020 gepromoveerd in Kampen op een proefschrift over de tucht. Ja, en toen bracht dat heel wat pennen in beroering. Want daar willen mensen niet zo aan de tucht. Ik begrijp het wel hoor. Het is ook heel pijnlijk. Maar het is het zelfreinigend vermogen van een kerk. Het moet wel. Of we het willen en of we het leuk vinden of niet. Dus dat was mijn onderwerp. En ik vind het fijn om vanmiddag ook het profetisch woord te openen. En het gaat om de rechterstoel van Christus. Dat is het onderwerp van vanmiddag. Daar laat ik maar even bij. Dan weet u even wie ik ben. En we gaan samen bidden. Heer onze God, wij hebben zo samen gezongen een prachtige psalm. De liederen van Israël. Heer, we hebben gezongen, verhoog o Heer uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Heer, dat zijn prachtige monumentale liederen. En het houdt ons zo verbonden met uw volk Israël, uw oude bondsvolk. En we danken u, Heer, dat wij ook deel mogen uitmaken van die gemeenschap van uw kinderen. U hebt uw kinderen in Israël, maar u hebt ook kinderen in de gemeente van Jezus Christus. En daar maken wij deel van uit. Heer, we danken u dat we ook onze verbondenheid met Israël mogen belijden. Het is het volk van Abraham, van Isaac, van Jacob. En u bent een weg gegaan met het volk. Heer, het ging soms door moeilijke paden en door bergen en dalen. Maar u hebt het volk altijd vastgehouden. Ook al moest het door periodes van beproeving en van strijd heen. Ook was er sprake van ongeloof. Maar u hield altijd vast aan uw belofte. Heer, en we danken u dat we ook mogen zien dat uit dat volk de Messias geboren is. De Messias van Israël, maar ook de heiland van de wereld. Heer, we danken u dat u zich geopenbaard hebt. Het is niet alleen dat u Israël had laten zien wie u was, maar ook de wereld door middel van uw gemeente, die de veelkleurige wijsheid van u mocht bekendmaken. En we danken u dat we dat vanmiddag ook weer mogen uitdragen. Dat we weten waar we voor staan, dat we geborgen zijn, dat we weet hebben van het kostbare bloed van de Heer Jezus en dat we in dat bloed gered zijn. We danken u, Heer, voor dat kruislijden dat ons ten goede was. U bent in onze plaats gaan staan, Heer Jezus. U hebt voor ons de strijd gestreden. U hebt voor ons heil gebracht. We danken u daarvoor. En dat we deze middag ook daar bij stil mogen staan. We bidden ook, Heer, voor uw volk Israël dat zo moet strijden voor eigen bestaan, belaagd wordt door Iran en ook te maken heeft met een enorme strijd met de Hamas. Heer, we willen bidden voor onwijsheid in die situatie. We danken u dat door alles heen toch uw woord wordt vervuld. Heer, we danken u dat we mogen geloven dat u Israël door de tijd heen helpt. En dat we als gemeente ook mogen beseffen dat we uit Israël zijn ontstaan. En dat Israël de wortel is van de saprijke olijf. Heer, daar mogen we in geloven. En dat is ook zo. En het mag ons bescheiden maken. Heer, en het kan niet bestaan dat in de gemeente van Christus iets van antisemitisme zou zijn. Want het is onze oudere broer. En we dragen onze oudere broer een warm hart toe. Heer, we danken u voor uw grootheid, voor uw almacht. We danken u dat we met Israël de psalmen mogen zingen. En dat op de zangen van uw volk u mag tronen, Heere. We danken u en we prijzen uw naam. In Jezus Christus onze Heer. Amen. We zingen met elkaar nog. Johan de Heer, 698. Wij lezen twee fragmenten uit de brieven van Paulus. 2 Korintiërs 5, versen 6 tot en met 10. En Romeinen 14, vers 8 tot en met 12. 2 Korintiërs 5, vanaf vers 6 tot en met 10. En daar zegt Paulus dit. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Romeinen 14, vers 8 tot 12. Want niemand, eigenlijk begin ik bij vers 7, want niemand onze leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de Heere. En als wij sterven, het is voor de Heere. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heere. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levenden de heerschappij zou voeren. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Over ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want er zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf een rekenschap geven aan God. Ja, het thema voor vanmiddag is staan voor de rechterstoel van Christus. Want die beide uitdrukkingen komen in de beide fragmenten voor. De rechterstoel van Christus. En Paulus zegt ervan dat wij daar eens voor komen te staan. Als kinderen van God. En hij spreekt zo krachtig over dat ene moment. Over dat weegmoment. Dat moment van beoordeling. Ja, dat we voor die rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Staat er echt hoor. Dan moeten wij openbaar worden. En als je dat leest, dan kan het je zo vergaan, dat je dan denkt, van ga ik dat redden? Val ik dan niet door de mand? Is dat dan niet een angstig gebeuren? Die beide teksten staan wat verscholen in die beide fragmenten. Je zou er haast overheen lezen. Maar ze staan er wel. Ze zijn ons misschien niet eens zo vaak opgevallen. En nu lezen wij dat alles met een scherp oog. Met enige aandacht. Want het gaat om een oordeel van God over ons leven als kind van God. En als volgeling van de Heer Jezus Christus. Het gaat erom dat we gewogen worden. Hoe hebben wij onze discipelschap van de Heer ingevuld? En ik moet u zeggen, deze teksten hebben toch in de loop van de tijd in de kerken wel wat schrik aangejaagd. Mensen aan het huiveren gebracht, angstgevoelens teweeggebracht. Ik heb ook wel gemerkt dat gemeenteleden er niet zo van houden om geconfronteerd te worden met zulke dreigende teksten. Want het is wel, daar gaat een dreiging van uit. Het staat zo in de Bijbel. Maar dan laten we het toch liever maar niet zomaar tot ons doordringen. En het is ook niet niks wat er staat. Een rechterstoel waarvoor wij komen te staan. Ik denk dat wij allemaal het gevoel hebben van dat we de genade van Christus, die ons deel is geworden door het geloof in hem, in zijn kruislijden en verzoening door het bloed van hem, dat is ons dierbaar, dat is ons kostbaar, daar klemmen we ons aan vast. Maar dat er nog een rechterstoel zou zijn, aan gene zijde van ons aardse leven, daar willen we eigenlijk toch niet zo aan. Paulus laat deze woorden volgen in 2 Korinthe op die passage die gaat over de aardse tent, die wordt afgebroken. En dan zegt hij erbij, we hebben een gebouw van God in de hemel, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Dus dat is het perspectief dat hij tekent. Maar toch zegt hij in 2 Korinthe 5, de volgende verse, dat er ook een moment is dat we nog rekenschap en verantwoording moeten afleggen. En er zijn er christenen die ons als evangelische christenen beschouwen als onverbeterlijke optimisten. Ze vinden dat wij er zo'n opgewekt geloof op nahouden. Wij zijn zo van die onbekommerd blijmoedige christenen. En zelf zijn dat ja, van die christenen die er aanmerkelijk zwaarder aan tillen. En zij kunnen niet zonder meer, zoals wij, die tekst uit Johannes 5, vers 24, ga ik u lezen, met een verheugd hart lezen. Daar staat namelijk dit. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Nou ja, dat is een tekst die ons allemaal kostbaar en dierbaar is. En waar wij deze tekst vol dankbaarheid in ons hart sluiten en daar met blijdschap aan op zeggen, dan komt er uit de mond van de mensen die ik net noemde, die wat zwaarmoedige christenen, een onverholen reprimande van, ja, jullie praten er zo makkelijk over. Jullie eigenen hier het heil zomaar toe. Die mensen vinden wij dan vaak ook in de rechterflank van het gereformeerde bevindelijke leven. En wat ik hierover ga zeggen is meer beschrijvend. Niet prescriptief of dwingend, maar heel beschrijvend. Descriptief. In geen geval stigmatiserend. Zij leven met een wat zwaarder zondebesef. En ze zeggen ook van ja, wij komen misschien tot zekerheid. Langs een hele moeilijke geloofsweg. Maar het is uiteindelijk maar afwachten. Afwachten of we het redden. En er staan de uitdrukking die daar vaak voor geldt is, oh, mocht het komen staan te gebeuren. Als je sterft is het hoogste dat je mag zeggen, in hopen des eeuwigen levens. Je mag erop hopen, tuurlijk. Maar zeker weten, doe je het niet. Want de mens moet altijd nog, zeggen ze, langs de oordeelstroom van God. En wie kan voor het oog van de heilige bestaan? Nee, het gaat bij jullie erg makkelijk, zeg je dan. Jullie leven met een gestolen Jezus, met een goedkope genade, met een ingebeelde hemel. Die drie dingen worden dan genoemd. Ja, zeg ze, je kunt het wel gewillig geloven, maar het zou ook heel mooi zijn als het waar is. Maar lees dan toch ook die andere teksten in de Bijbel. En dan lezen ze bijvoorbeeld die teksten die wij gelezen hebben. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dan kijken ze ons wat zuinig en bestraffend aan. Nou, wat zeggen jullie? Komen we niet in het oordeel? En dan wijzen ze ook op Johannes 5, vers 24. over niet in het oordeel komen. Nee, zeggen ze, luister nou eens goed naar Romeinen 14 ook, want we zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van God. Zo zal aan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. En dan als klap op de vuurpijl, dan komen ze nog met een derde tekst aan, en daar laat ik het aan bij, want daar heb ik genoeg teksten aangevoerd. Dan zeggen ze, uit 1 Korinthe 4 vers 5 staat, daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen, en de raadslagen der harten openbaar zal maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Zeggen zij, nou, dan heb je het nou. Als je maar genoeg de teksten uit de schrift leest, dan zie je wel dat wij niet zomaar kunnen vooruitgrijpen op het eeuwige heil. Het is, zeggen zij, een kwestie van afwachten. Het is louter ontferming als God in zijn verkiezende genade jou op het oog heeft. En of jij in zijn boek voorkomt. Afwachten. Ja, broeders en zusters, daar zit je dan, daar staan we dan. Zijn we misschien wel uit het veld geslagen? Staan we met de mond vol tanden? Hebben wij ons dan rijk gerekend? Leiden wij aan heilsoptimisme? Op grond van een selectieve manier van de Bijbel lezen. Hebben wij ons een burgerschap in de hemelen toegeëigend? Dat is de vraag. We kunnen er niet omheen. Ergens, waar dan ook, wanneer dan ook, staat er die rechterstoel van Christus, waar ons leven op de weegschaal komt te liggen. En voor die rechterstoel wordt ons leven als christen beoordeeld. Staat er duidelijk. Niet voor misverstand vatbaar. Ik kan me voorstellen dat als je dit eigenlijk nooit tot je hebt laten doordringen, dat het een beetje schrikken is. Wij dachten ruim baan te hebben. We dachten dat voor ons, die de Heer Jezus toebehoren, na ons sterven de rode loper wordt uitgelegd. En dat we zomaar het koninkrijk der hemelen konden binnenwandelen. En dat er ons geen strobreed in de weg wordt gelegd. Maar nu horen wij van een rechterstoel van Christus. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen het soms wel benauwd krijgen. Waarom wisten we dat niet? Waarom drong het nooit tot ons door? Waarom hebben we altijd over dat soort teksten heen gelezen? In ieder geval is waar. We komen voor die rechterstoel. Dat laat de Bijbel duidelijk zien. Maar wat gebeurt er bij die rechterstoel? Wat moeten wij daar dan doen? Wat vindt daar nou plaats? Het antwoord is, we moeten rekenschap geven van wat we hebben gedaan en wat we hebben nagelaten. Ja, zegt de schrift, het gaat niet alleen om onze daden, of het nalaten van onze daden, maar het gaat ook om onze gedachten. Ook datgene wat in de duisternis verborgen is, zal aan het licht worden gebracht. De raadslagen van de harten worden dan openbaar gemaakt. Dus niet alleen wat ik deed wordt openbaar, maar ook nog eens wat ik dacht. Dat vind ik eigenlijk wel een beangstigende gedachte. Ziet u zich daar al staan voor die rechterstoel? Dan komen de dossiers, de ordners. Die worden opengelegd. Het dossier van ons doen en laten, het dossier van onze overleggingen en gedachten. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Mensen, we zien dat al gebeuren in gedachten, hè? Alles is bewaard. Alle papieren en documenten zijn keurig bewaard. En als wij al dingen op een sticky kunnen bewaren, zo'n klein sticky, en er zit heel veel data staan erin. Nou, in de hemel hebben ze echt betere apparatuur dan wij hier kunnen bedenken, hoor. Niets is verloren gegaan. Het hele archief van ons leven na de bekering En onze overgave aan die Jezus is intact gebleven. Weet u, Paulus schrijft dit niet tegen mensen uit de wereld. Hij schrijft dit aan mensen van de gemeente. Tegen mensen die door het bloed van de Heer Jezus zijn gekocht en betaald. En deze teksten zijn ook geen evangelisatieboodschap. He, dat je dat gewoon maar lukraak overal kunt neerleggen. Nee, het is voor ons als gelovigen, als mensen, om ons aan te sporen om ernst te maken met het leven vandaag. Als christen. Want we zullen eenmaal moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Weet u, er is nog een andere stoel, of een andere troon, zou ik willen zeggen. Dat lezen we in Openbaring 20. Daar wordt gesproken over de grote witte troon. En het is goed om dat onderscheid goed in het oog te hebben. De rechterstoel, waar Paulus over spreekt, en Openbaring 20, daar gaat het over de grote witte troon. De rechterstoel betreft dan de gelovigen, de kinderen van de Heer, over datgene wat ze als discipelen van Jezus hebben gedaan. En de witte troon, de grote witte troon, die is bestemd voor de heidenen en voor de ongelovigen. Want er komt een moment dat alle mensen beoordeeld gaan worden voor de grote witte troon. Maar voor ons geldt dus die rechterstoel van Christus. En mij valt op dat Paulus in beide passages zegt, allen zullen wij daar moeten staan. Allen, wij allen, kinderen van de Heer. En daar moeten wij wegdragen, staat er, wat we gedaan hebben. Wegdragen, dat betekent, dat denk ik dan, dat we krijgen wat ons toekomt. Wegdragen. Wat we gegeven hebben, dat krijgen we weer terug. Dus ons hele leven als christen, hoe we voor de Heer Jezus ons hebben ingezet, hoe we getuigen van hem zijn geweest, als gelovigen zijn geweest, dat krijgen we weer gepresenteerd met alles wat we niet en wel gedaan hebben. En daarvan waren we ook al heel veel vergeten. Dat houden we niet vast. Maar dan komt het wel op tafel. Misschien waren we inderdaad gelukkig toegewijde volgelingen van de Heer Jezus. Hebben we getuigenis van ons geloof afgelegd? Hebben we woorden van liefde gesproken en daden van barmhartigheid laten zien? En dan zegt Paulus, dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dus bovenop ons behoud, we zijn behouden in ieder geval, dat is onvervreemd ons bezit, dan keert God nog wat uit. Loon, zegt hij. Bijbel, het Nieuw Testament is daar vol van. Dat God aan ons allen loon wil uitkeren. Dus boven ons gered zijn door het bloed van het lam, is er ook nog een soort extra, een surplus. Bovenop die redding keert God ons loon uit. Je zou kunnen zeggen dividend over een leven dat hem is toegewijd. Ja, uiteindelijk gaat het God om de lof. Hij wil graag van harte en het liefst wil hij ons lof geven. En niet straf, om het zo maar te zeggen. Hij wil dat we loon ontvangen. En ja, bij de rechterstoel gaat het niet alleen maar om straf en tekortschieten. Dat hebben sommige mensen wel als idee. Nee, het gaat om meer. Het gaat om lof en loon. De Heere God verlangt ernaar ons te prijzen. Onze toewijding en ijver in ons leven wil hij, ja, er bovenuit tillen, wil hij ons weer teruggeven. Als wij daden van geloof en heiliging hebben te overspreken, als we gewandeld hebben in de voetstappen van de Heer Jezus, wil hij ons lof en eer geven. Loon, dividend. Maar als het nou zo zou zijn, dat wij in gebreken zijn gebleven, Als voor die rechterstoel nou zou blijken dat er zo weinig, ja, zo weinig van de Heer Jezus in ons leven zichtbaar is geworden. Weinig echte toewijding is geweest. Weinig overgave aan zijn dienst. Weinig liefde voor zijn werk. Weinig heiliging in ons leven. Weinig gehoorzaamheid aan Gods wil. Weinig strijd tegen de zonde. Weinig verbondenheid met zijn gemeente. Als dat nou het geval is, maar dan hoop ik toch dat het ons gaat als Lot. Lot uit het Oude Testament. Hij mocht het oordeel over Sodom en Gomorra ontvluchten. Hij kon niks meenemen. Alleen zijn vege lijf kon hij redden. Achter hem werd alles verwoest. En het verhaal gaat dat Lot zijn vrouw toch een omkijkt. Want ja, er lag heel veel van haar geluk en verleden. En daar was ze zo blij mee. En zij werd dan als een zoutpilaar. Maar Lot ontkwam aan het oordeel. En zo kan het ook gebeuren dat wij in ons leven als gelovigen, dat is een ernstige boodschap, gebouwd hebben met hout, hooi of stro. Dan zal het vuur in de oordeelsdag er niets van overlaten. Hoedanig ieders werk is, zegt Paulus, zal het vuur laten zien. Ja, ik vind dat wel heel erg zwaar. In ieder geval is duidelijk dat de Heer Jezus in ons leven van vandaag verlangt dat wij vruchten voortbrengen die aan de bekering beantwoorden. En ja, we hebben ook van Petrus een tekst die zegt dat ternauwernood zal de rechtvaardige behouden worden. Waar zal dan de zondaar blijven als die ook tekort ziet? Dus als het er zo op aankomt, dan is het wel een appel aan ons allemaal. Een wake-up call om toch serieus werk te maken van onze dienst aan hem. Om echt voor de Heer Jezus te gaan. Dat is wat we moeten doen en mogen doen. Gelukkig is het zo dat, zou het allemaal negatief uitvallen, staat de Heer Jezus daar als rechter en als redder. Hij pleit dan bij de Vader voor ons eeuwig heil en voor dividenden, voor lonen. Hij zegt, Vader, dit zijn mensen die mijn offer aan het kruis hebben aanvaard. En hij doet een goed woord voor ons. Dat hij zal ons lof voor God willen uitspreken. Hij is daar onze redder en rechter. En dan betekent dat dat we toch hoe dan ook in de feestzaal worden toegelaten. Gelukkig maar, de heerlijkheid wacht ons dan. En voor die rechterstoel is dan duidelijk geworden dat wij worden waardig gekeurd om kinderen van het koninkrijk te zijn. Mensen, wat mijn bedoeling is, niet om een preek te houden die ons bang gaat maken. We hoeven echt niet bang te zijn dat God nog eens terugkomt op ons zondig bestaan voordat wij Christus kenden. Want Johannes 5 vers 24 is voluit waar. Wij die in Jezus geloven, hebben eeuwig leven en komen niet in het oordeel. Er is dat wegenmoment, maar ja, we hebben toch een redder die ook onze rechter wil zijn. En een advocaat, een pleitbezorger. Hij staat voor ons in. Hij zegt, Vader, zij horen bij mij. Zij horen bij mij. Ze hebben mij aanvaard, mijn offer. En dan staan wij niet met lege handen voor God. Want alles wat we hebben, hebben we van de Heer Jezus. Dus die rechterstoel, mensen, jaagt ons geen schrik aan. Voor ons is het niet een kwestie van erop of eronder. Van behouden te zijn of verloren te gaan. God haalt geen oude koeien uit de sloot. Micha zegt echt ergens dat God onze zonde in de zee geworpen heeft. In de diepte van de zee. En daar komt God niet meer op terug. En als er wel sprake is van een rechterstoel, dan mogen we weten dat het toch vrij uitgaat en dat we in mogen gaan in het koninkrijk der hemelen. Een paar jaar geleden was ik aanwezig bij een ontmoeting van mensen die het zendingswerk van de Hollandische missionen in Oostenrijk ondersteunden. Mijn vrouw en ik waren door familiebanden met die mensen in Oostenrijk verbonden. Want tante Gree was een tante van mijn vrouw. En ik spreek in de verleden tijd, want het werk bestaat nu niet meer. Het heeft een andere wending genomen en is opgegaan in een andere christelijke organisatie. En er was een bijzonder moment in Amsterdam waar er een soort landelijke dag was om het werk nog te ondersteunen. En toen kreeg die zuster Gree, die kreeg van de Nederlandse overheid, van de burgemeester van Amsterdam, een lintje voor 40 jaar trouwe dienst. We hebben pas geleden de lintjesregen weer gehad. Maar daar kreeg zij ook een lintje. En ze was er heel blij mee. En volgens mij volkomen terecht. Maar Henk Binnendijk was daar ook. Hij was er een van de sprekers. Hij veronderstelde dat zuster Gree daar wel blij mee kon zijn. Maar hij wist zeker dat ze nog blijer was met het lintje dat straks zal worden uitgereikt en opgespeld door de koning der koningen. Uit de toespraak van Henk Binnendijk is met tenslotte nog iets op bijgebleven. Bij die rechterstoel van Christus zal God maar één ding vragen. Hoeveel is in jouw leven zichtbaar geworden van mijn geliefde zoon? Hoeveel is in jouw leven zichtbaar geworden van mijn geliefde zoon? Ja, daar wil God ons voor belonen. Dan zal ons lof geworden van God. Wat zingen we toch ware dingen als we zingen, hè? Ja. Een lied van Jan de Heer zullen we vandaag niet zingen, maar dat is ook zo'n mooi lied. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Hoort u dat? Dat zal blijven bestaan. Ook voor Gods aangezicht, voor de rechterstoel van Christus. Dat gaat niet in de put van de vergetelheid. Nee, dat wordt bewaard. God verlangt ons te mogen belonen. Hou dat vast. En in de openbaring van Johannes staat ook nog een prachtige tekst. Zalig zijn de doden die de Heere sterven. Hun werken volgen hun na. Oh, dat vind ik zo'n rijke tekst. Hè? Hun werken volgen. Niets gaat verloren van wat we gedaan hebben voor de Heer. Eenmaal voor die rechterstoel blijkt hoe we geleefd hebben als kinderen van de Heer. Daar worden wij openbaar. Hoe toegewijd we zijn geweest. De filmpjes worden getoond. De boeken gaan open. Dossiers, de archiefmappen komen op tafel. Open bloot komt alles op tafel te liggen. Onze woorden, onze daden, onze gedachten. En ik hoop toch zo dat de Heer ons loon mag uitkeren. Niet alleen dat we behouden zijn, maar dat hij ook nog ons kan prijzen voor onze daden van gerechtigheid en liefde, die we uit dankbaarheid voor de verlossing mochten verrichten. En dan zal hij zeggen, wel gedaan, gij getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Amen. Zullen we samen een moment nemen van gebed? Heere God in de hemel, misschien een ernstige boodschap waar we niet zo vaak aan denken, dat we eenmaal nog moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Maar wat we gehoord hebben vanmiddag is dat er geen angst behoefte zijn als we ons best hebben gedaan, ons volledig hebben ingezet voor de Heer Jezus. Ons getuigenis hebben gegeven, om daden van liefde en barmhartigheid hebben laten zien. Heer, dan vrezen wij geen kwaad. Want dan wordt ons lof van u. Heer, wat is dat rijk en mooi om te lezen. Dan zal ons lof geworden van God. U wilt ons prijzen, dat wilt u het liefste. U wilt zeggen, goed gedaan. En dan gaan we in uw heerlijkheid. En prijzen uw naam. Heer, wat een vreugde is het om voor uw aangezicht te staan, eenmaal. Als we onze aardse baan achter ons hebben en we treden toe in uw heerlijkheid. Heere, wat een rijkdom, wat een zegen, wat een genade is dat. We prijzen u, Vader, Zoon en Geest. Amen. Ja, maar ik heb hem niet voorbeden gedaan. Ik ga het direct tot doen. Maar ga je eerst zingen? Ja. Johan de Heer 187. En dan ga ik voorbeden doen voor alle mensen die voorbeden nodig hebben. Hebt u het in de gaten dat u zo pas het derde couplet gezongen hebt als een gebed? Heer, hervorm mij naar uw beeld. Het is altijd mijn bekoord. Tweede gebed is, gedoog niet dat de zonde leeft in het hart dat u behoort. En derde gebed, blijf met uw liefde zo nabij dat ik de zonde schuw. Dus je mag niet in de zonde leven, maar je moet ook de zonde schuwen, uit de weg gaan. Het kan zo makkelijk in ons leven komen, de zonde. Ja, en dan mogen we profeten zijn voor elkaar. Hè? Profeten zijn niet alleen toekomstvoorzeggers, maar ook mensen die waarschuwen. Mogen we tegen elkaar zeggen, ga je wel op Gods weg? Ik ben nog steeds bezig in de voetsporen van de Heer Jezus te lopen. Nou, daar wil ik u op wijzen. We gaan bidden. We bidden ook voor mensen in ons midden. En we beginnen met Israël. De gegijzelden. De families die zo lang al gewacht hebben. Laten we samen bidden. Heer onze God, we zijn bewogen met Israël. Bewogen met de narigheid en het leed dat er is. Mensen die wachten op hun vrijlating, die in angstige spanning zitten, gevangen gehouden worden, als gijzelaars. Heer, wilt u met ze zijn, wilt u ze dragen door uw kracht en geef ook door de familieleden uw kracht mogen ervaren. Heer, dat is ons gebed. Ook als er al mensen zijn overleden die de gijzeling niet goed doorstaan hebben, die vermoord zijn door Hamas, wilt u dan ook de familieleden nabij zijn en dragen door uw kracht en dat u ook hun tranen in uw kruik mag bergen. Heer, dat is ons gebed. We willen ook bidden voor Joop Methorst, die woensdag per ambulance is overgebracht naar Apeldoorn. Longontsteking heeft hij en daar krijgt u antibiotica. Wilt u hem weer oprichten, herstellen? Wilt u ook zijn vrouw Ria zodanig bij zijn dat ze dit alles kan meemaken, doorstaan? Dat is voor haar ook een hele zware weg. En we danken u ook voor de geslaagde operatie van Berend Scholten. En dat de artsen de wijsheid hebben gekregen om de operatie op de juiste wijze te mogen verrichten. En we bidden ook, of we danken ook voor Beb van Beek, die weer thuis is na revalidatie. Heer, zo mogen we al deze gewone dingen van het leven voor uw aangezicht leggen. U weet wat in ons leven omgaat. Heer, en u wilt mensen nabij staan en helpen om alles te dagen. Heer, er is zoveel gebrokenheid in deze wereld, waar we ook zelf aan onderhevig zijn, met ziektes en narigheden. Maar we constateren ook dat er nog zoveel zonde is en zoveel ongerechtigheid. En daar moet mee gebroken worden, zegt de Bijbel. Breek met de ongerechtigheid. Heer, laten we dat op onszelf toelaten, dat u die oproep doet, dat we de zonde schuwen, dat we die uit de weg gaan, dat we geen ongerechtigheid doen. Heer, alsjeblieft wilt u dat in ons bewust laten zijn. Dat alles mogen we voor uw aangezicht uitspreken. We danken u voor dit gezegende moment dat we zo samen hebben doorgebracht. Heer, we willen tenslotte uw naam prijzen. U bent groot. U bent de Almachtige, de Koning aller Koningen, de God van alle goden. Heere, we prijzen uw naam, want op de lofzangen van uw volk wilt u tronen. We danken u daarvoor. In Jezus' naam, amen. En dan gaan we ten slotte nog het slotlied zingen, nadat ik ook de zegen heb gegeven. Wilt u gaan staan? We mogen samen de zegen van de Heere God ontvangen en sterk u daarna uit. De liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allen totdat Jezus terugkomt in al zijn heerlijkheid om zijn gemeente op te halen. Amen. Oh, 319. Sorry, 319.
Zegende avond.